Goedemorgen, lieve mensen, broers en zussen. Fijn dat jullie er zijn, ook via de livestream. Dat is toch altijd weer wonderbaarlijk, dat vergeet ik eigenlijk altijd. Maar er zijn ook mensen die gewoon op een hele andere manier meekijken. En dat is altijd speciaal dat dat maar zo kan. Ja, ik zat te denken toen ik het appje van Patrick kreeg van wat ga je doen? En er schoot gelijk een klein zinnetje in mijn hoofd. Hoe kan het anders? Ik weet niet of jullie daar wel eens mee worstelen, maar je leeft in de wereld en de dingen van de wereld die komen op je af door multimedia, televisie, Facebook, noem maar op. Er zijn zoveel kanalen waarin berichten komen, daar leef je in. En er gebeuren er van allerlei dingen ook om je heen in het dagelijkse leven. En soms denk ik dan wel eens, Heer, waar kan ik dan vanuit het Koninkrijk van God reageren op de dingen die om me afkomen? Waar of niet? Zijn jullie er? Oh, gelukkig. Even checken. Ik worstel daarmee. Ik wil heel graag het Koninkrijk van God zien. Ik wil het ervaren. Maar ja, we zitten nog steeds in een soort tussen het licht en het duister. Het duister dat overheerst soms heel erg in bepaalde delen van de wereld meer dan andere. Maar je ziet dat. En tegelijkertijd wil ik een antwoord hebben. Heer, ik wil dat licht laten doorbreken. Nou, dan hoor je zo'n mooi bericht, Patrick. Je bent opa geworden. Ik zag ook het fotootje van de week. Geweldig, hè? Wij hebben ook zo'n soort bevalling meegemaakt. Ons derde kind is ook helemaal spontaan, plotseling, zonder medische assistentie ter wereld gekomen. Je schrik je wild, hè? Het is echt niet te geloven. Wat een kracht hebben die moeders om zo'n mooie baby ter wereld te brengen. Maar ik wil even die duisternis en dat licht gewoon ook maar weer vertellen hoe dat de afgelopen periode. Jullie weten dat ik hou van verse getuigenissen. Niet van 10 jaar geleden of uit het Oude of Nieuwe Testament, maar gewoon lekker vers. Houden jullie er ook van? Het moet eigenlijk. Ja, sorry, ik doe het weer fout. Ik hou ervan dat ze zo vers mogelijk zijn, kakelvers. Ja? Mee eens? En op de een of andere manier heb ik het idee dat wij als kerken ook wel het geweldig vinden wat anderen dan als een wonder meemaken. Maar ik wil het liefste zelf. Gewoon uit eigen hand. Dus niet alleen vers, maar het moet ook wel heel dichtbij. Daar waar ik nog invloed heb. Hè, ook al als ik wat ouder ben, dan denk ik, oh, ik wil nog meer invloed. Ik wil het liefste dat hele boek Handelingen wil ik vandaag beleven. Amen. Nou, dat klinkt niet te enthousiast. In de worship zijn jullie miracle maker, dan gaan jullie uit je dak. Maar als ik dan een beetje dichter bij jullie kom, dat je het zelf moet gaan, dan wordt het al wat stiller. Nou, een van mijn vrienden die ik coach, die woont ergens in het Midden-Oosten. Die was ook bij zo'n feest van geboorte. Hij moest naar een van zijn discipelen ver weg. Dan gaan ze met de taxi. En die taxis in dat land, die zitten boordevol met mensen. Dus er zitten er in zo'n busje van 9, meestal 12 of zo. Dat staat helemaal vol. En er was één passagier bij, dat was een jonge moeder. Die was net moeder geworden, die 2-3 dagen daarvoor. Baby tot geboorte gebracht en het ziekenhuis en was op weg naar huis. En het was super koud, min zoveel. En dan zit je in die taxi met z'n allen en dan plotseling halverwege de rit, 2 uur rijden en dan moest er nog 2 uur, ging de taxi kapot. Nou, in zo'n land heb je geen ANWB. Dus dat is al het eerste probleem. Tweede probleem is, het is ook niet een weg waar heel veel auto's rijden. Dus het was heel moeilijk om naar een plek te gaan waar je hulp kon halen. Dus die hulp die bleef wel 2-3 uur uit. Misschien wel langer. En dan in één keer, ja, als het heel koud is en de motor die doet het niet meer, dan wordt het ook in dat busje heel koud. En dat gaf heel veel problemen voor de mensen die daarin zaten, maar ook vooral voor de baby die net geboren was. En iedereen zag wel, ja, dit gaat gewoon niet goed. Dus per minuut werd het vervelender en moeilijker. En mijn vriend die daar in dat busje zat, die had al eigenlijk in de gaten van, dit gaat echt niet goed. En dan is er even de vraag, hoe kan je het eigenlijk anders doen dan op zo'n moment? Wat ga je dan doen? Nou ja, bidden, hè, dat is denk ik voor ons als christenen het eerste wat misschien in je opkomt. Je zou nog kunnen bedenken, ik ga even kijken of ik ergens olie in een flesje in de tas hebt zitten. Of misschien ziekenzalf, ik weet het niet. Maar dat kind is hartstikke ziek. En uiteindelijk sterft dat kind. Ja. En wat doe je dan? Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt. Ik heb het meegemaakt, dus in die zin weet ik wat ik dan zou doen. Maar heb jij wel eens zoiets meegemaakt dat je in een situatie bent dat je eigenlijk anders moet reageren dan de anderen die in dat busje zitten? Snap je wat ik bedoel? Dus wij als christenen zijn anders, hoop ik. Dus we moeten ook anders reageren. Dus mijn broer, die kent de cultuur heel goed. En wat er dan gebeurt is, de ouderen in het busje die nemen het woord. Dus die gaan praten, overleggen en iedereen begon in paniek te raken. En allemaal adviezen te geven aan die jonge moeder die helemaal overstuur was. Dus het was chaos. En op een gegeven moment besluiten ze met z'n allen om even uit dat busje te stappen, de kou in. En daar gaat het gesprek verder en dat duurde en we waren 20 minuten verder. En toen dacht in één keer mijn discipel, ja, mijn leider, die heeft dat ook een keer meegemaakt. En dat was ook een babytje, ik heb dit verhaal verteld, dus jullie kennen het. Die was in een ziekenhuis en daar zei de Heer tegen hem, wek die baby op. En dat heeft hij gedaan. 3 keer heeft hij die baby omhoog gehouden en toen kwam het tot leven. Dus daar dacht hij aan. Hij dacht, hé, ik heb ervaring. Dus hij zei tegen die jonge moeder, toen iedereen was uitgepraat en het gekakel tot stilte was gekomen, van, ik heb hier wel ervaring in. Ik dacht, dat meen je toch niet? Durf je dat? Ja, hij durfde dat. Dus hij pakte de baby op. Hief het omhoog en hij begon in zijn taal te bidden. Zachtjes, hij durfde niet hardop te bidden, want er waren echt hele fanatieke moslims in die auto. Maar hij bleef bidden en op een gegeven moment begon de baby te huilen. En kwam tot leven. Amen. En ik denk, ja, dit is anders reageren. En voor mij was het niet eens of die baby nou wel of niet tot leven kwam. Maar het feit alleen al dat hij durfde anders te zijn dan de anderen, vond ik al geweldig. En ik kan echt nog meer verhalen vertellen. Want in diezelfde meeting was nog een andere broeder. Dat was de broer van degene die baby opwekte. Die had eigenlijk bijna eenzelfde soort ervaring. Er was een auto-ongeluk met een jongen van 10 jaar. Was dodelijk gewond. En de arts had gezegd tegen de moeder, morgen moet je de begrafenis maar regelen, want dat kind komt niet door de nacht. Dus moeder overstuur. En die broer die dacht, ik reageer anders. Dus hij belde iedereen op die kende. En dat waren er een heleboel. Allemaal broers en zussen. En die hebben de hele nacht doorgebeden. En toen de volgende ochtend moeder in het ziekenhuis kwam bij haar zoontje van 10, was de hele wond genezen en hij stond naast zijn bed en hij kon mee naar huis. Nou, dit zijn dan verhalen ver weg. Dat vinden wij dan toch wat spectaculairder en ja, daar gebeurt dat. Maar hoe graag zouden we dat niet hier hebben? Hey Martin, oh, ik hoor je jongen, ja, die Martin die kan er wat van, maar en dat is mijn droom, want ik wil anders zijn dan wat ik gewend ben in Nederland te horen. Waar je komt, daar hoor je toch wel vaak, hè? De kerken lopen leeg, ik ga er eigenlijk helemaal niks over zeggen. Er zijn collega's van mij die hebben hele cijferlijsten vol, maar ik denk anders. Ik wil niet ophouden, net zolang totdat ik er niet meer ben, met te spreken over het kan anders. En een hele goede vriend van jullie, sommigen kennen hem, Kees. Dat is echt een dikke vriend van mij, we praten hier heel veel over. En wij geloven dat we een antwoord moeten hebben in Nederland, dus niet ver weg, maar dat dit soort dingen gewoon normaal worden in Nederland. En hij vertelde me gisteren, hè, dat is weer zo'n vers verhaal, dat het gebeurt. En ik kan er een heleboel vertellen, maar deze wil ik graag vertellen. Dus Kees had jaren geleden als voorganger het verlangen om een soort voedselbank te hebben. Niet de officiële voedselbank, want dan mag je niet evangeliseren. Maar een voedselbank waarin ze gewoon mensen kunnen bemoedigen en als het nodig is ook voor mensen kunnen bidden. Terwijl ze dat voedsel komen ophalen. Dat was zijn droom. Hij houdt ervan om anders te zijn. Ja, ja, dan moet je natuurlijk ook voedsel hebben. Dus nou ja, bij de voedselbank is dat logisch, dat wordt aangevoerd. Maar hij had het idee als voorganger van, joh, ik moet naar de boeren toe, naar de bakkers. En ik ga dat gewoon vertellen wat op mijn hart is. En inderdaad begonnen mensen wat eten te geven. En uiteindelijk is hij gestopt als voorganger. En is hij helemaal zich gaan wijden om zorg voor de allerarmsten op zich te nemen. Hij wilde anders zijn. Ik zeg trouwens niet dat iedereen dat moet doen, hè? Maar dit was zijn roeping. Dus zij begonnen met een klein team, begonnen ze voedsel uit te delen. En dit verhaal begon 3 jaar geleden. En een van de dingen die ze deden, ze maakten kleine... Wij krijgen ook allemaal van die mooie briefjes met profetische woorden en teksten erop. Maar dat doet hij ook. Hij, over het Koninkrijk van God schrijft hij elke keer een tekst. En dat vertaalt hij in het Arabisch, Farsi en een paar andere talen. En die geven ze aan de mensen die langskomen. Nou was er één familie, die komt al 3 jaar. Niet de meest makkelijke familie, moet ik bijzeggen, wat ik ervan gehoord heb. Ze kwamen uit het buitenland en eigenlijk zorgden ze best wel voor wat spanning. En soms dacht Kees van, ja, moet ik hier nog wel mee doorgaan? Ken je dat? Dat je die mensen om je heen hebt en je probeert ze te bereiken, je probeert ze liefde te geven, maar uiteindelijk ze pakken het niet. Ken je dat? Wie kent dat? De helft. Nee, minder dan de helft. Nou, ik ken het wel. Ik loop soms tegen mensen aan en ik kom er niet doorheen. En dan geef ik het op. Maar hier deden ze dat dus niet. En na drie jaar elke week een briefje geven. Maar na 3 jaar zei die meneer tegen Kees van, joh, of eigenlijk tegen Jokers en vrouw, ik snap eigenlijk helemaal niet meer waar jullie het over hebben op die briefjes. Ik snap dat helemaal niet. Ik krijg ze wel, maar ik doe ze eigenlijk ook weer weg. Maar nu, ik wil eigenlijk weten, wat betekent dat? Het was een Bijbeltekst. En hij begint over die Bijbeltekst te lezen en een beetje uit te leggen. En toen zei Kees, door de geest, ik wil er wel meer over vertellen, maar dan kom ik bij je thuis. En nodig maar zoveel mogelijk van jouw landgenoten uit. Dus nou, die man die vond het helemaal geweldig. In die culturen vinden we dat vaak fijn, hè, als mensen bij je thuis komen. Dus Kees ging daar vol goede moed naartoe. Maar hij had geen flauw idee wat er zou gebeuren. Dus hij komt daar thuis. Het huis zit redelijk vol met allemaal mannen en vrouwen en kinderen. Die horen er allemaal bij in die cultuur. En hij begon daar maar gewoon wat te vertellen, samen eten. En God begon met zijn geest te werken. En er was één persoon, ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar die werd aangeraakt door de geest en werd genezen. Nu zijn we 3 weken verder. Nu is hij inmiddels al 3 keer geweest. De laatste keer was het zo heftig dat ze begon om 6 uur, ze zouden 8 uur, 9 uur stoppen. Maar om 8:30 ging de deurbel en hier iemand is die mensen geneest. Dus die kwam binnen, had heel veel pijn in zijn rug van een zeer ernstig auto-ongeluk. En hij had van zijn vrouw gehoord dat die vrouw dus ook, die kon niet slapen, die had een slaapprobleem, die kon plotseling weer slapen. Alleen nu was het probleem, ze ging dan om 2 uur 's nachts, viel ze in slaap en om 2 uur 's middags werd ze wakker. Dus dan moest ook weer voor gebeden worden. Maar die man die zei, wat zij heeft ervaren, dat wil ik ook. Dus Kees zegt, nou goed, Joke erbij, samen gebeden. En het leek wel, zei Joke gisteren, alsof er een soort reparatie in zijn lichaam plaatsvond. Alles begon te schuiven en te draaien en had heel veel pijn in één keer. Alle pijn weg. Maar hij was opa en hij kon zijn kleinkind niet optillen. Dus hij pakte een kind en begon dat op te tillen en dat ging. Toen ging hij de plinten schoonmaken, want dat kon hij ook niet. En dat kon hij ook. En toen kon hij rondjes rennen en toen ging de deurbel weer. Om 9:30. Er was weer iemand die had gehoord dat de mensen hier in dat huis tot genezing kwamen. En dat ging door tot 12:00 s'avonds. Dus ik ben wel benieuwd hoe het volgende week gaat. Het kan ook anders. Nou, waarom vertel ik dit? Want ik wil iets vertellen over seizoenen in ons leven. Ik geloof namelijk dat als je blijft zaaien, wat zegt de Bijbel dan? Dan zul je oogsten, toch of niet? Dat zegt de Bijbel toch? Maar ik heb ook geleerd, wat je zaait bepaalt wat je oogst. Dat staat niet in die tekst. Maar ik weet dat gewoon van de boeren op het veld. Als ze aardappels poten, weten ze zeker dat ze geen tarwe gaan oogsten. Er komen aardappels uit, toch? Dus we gaan het vandaag hebben over wat zaaien wij eigenlijk. Nou, wat hier bij Kees gebeurt is wat ik mijn hele leven gezaaid heb. Ik blijf dat geloven. Ik blijf bidden voor de zieken en soms genezen ze helaas niet. Maar toch geloof ik, wat ik daar heel ver weg heel veel gezien heb. Ik zeg, joh, ik ga iets geks met je doen. We hebben nu lekker gekletst, je hebt wat advies gehad, maar daarom ben je hier niet. God wil jou aanraken. Dus ze ging op die stoel zitten, ze had er nog nooit van gehoord. Ze wist ook helemaal niet wat er ging gebeuren. Sommigen denken ook dat het hocus pocus is of witchcraft of weet ik het allemaal. Maar voor mij is het wat ik geloof. Ik geloof als mensen even gaan zitten dat de presence, dat vind ik zo'n mooi woord, de presence van God over ze komt. Nou, binnen 10 minuten, ze was helemaal overstuur, huilen. En ze werd diep aangeraakt. Nou, dat is wat ik geloof. Van de week hadden wij ook weer een discipel, die komt uit Dordrecht. Die draait al een tijdje mee. Die had heel veel over die stoel ook gehoord, maar hij was nu bij ons. Dus ik zei, joh, ga eens lekker in die stoel zitten, want ik geloof dat God je iets wil geven. Nou, zijn vrouw dacht al, ja, normaal ontvangt hij niks, dus zal wel niet gebeuren. Zei ze later ook. Meestal gebeurt het bij haar. Maar in dit geval had God hem op het oog. Dus het gebeurde ook inderdaad. Het heeft een uur geduurd. Dus onze hele vergadering was weer in de war. Maar God was er. Dus dat is wat ik wil in mijn leven. Ik wil het anders doen. Het kan ook anders. Het kan ook dat mensen bij jou in je huiskamer komen. En als je dat gevoel hebt van Heilige Geest, wilt u deze persoon aanraken? Dat je een stap neemt en dat het dan ook werkelijk gaat gebeuren dat mensen veranderen. Of ze nou geloven of niet, dat interesseert me eigenlijk helemaal niet. Ik wil dat God ze aanraakt. Nou, ik wil iets gaan vertellen over groei. Want ik geloof dat LWG gewoon, er is een periode geweest dat er behoorlijk wat onkruid is geruimd. Toch of niet? Er zijn een hele hoop oude dingen die zijn aangepakt. En ik moet een compliment geven aan de leiders dat ze heel kordaat soms, maar ook wel heel eerlijk en oprecht zijn ze begonnen om hun tuin, LWG is een tuin, om in die tuin gaan staan en soms zaten de rotsblokken in die grond, soms zaten de doornen en distels en die hebben ze gewoon ontdekt. Ze hebben gezien, dit hebben we eigenlijk niet goed gedaan, dan moeten we herstellen. Dus dat is een periode van ploegen noem ik het altijd. Je bent die grond klaar aan het maken voor het nieuwe zaad. Nou, er zijn mensen die zeggen, ja, dat zal wel niet gebeuren, want vroeger. Maar ja, jullie zijn eigenlijk dan steeds bezig met wat was. Het is een nieuwe tijd. Een nieuwe tijd. Er zijn dingen veranderd. Er zijn dingen aangepakt. Dus als je maar blijft zaaien over wat vroeger was, zul je nooit in de toekomst komen van wat God eigenlijk bedoeld heeft voor deze kerk. Dus je moet ook de seizoenen gaan onderscheiden. Dus ik voel het woord, wat ik ook nu wil vertellen, is dat eigenlijk zijn er seizoenen waarin je soms iets anders moet doen, wat je vroeger misschien nooit zou doen, moet je nu wel gaan doen. En dus ik zou nu dingen doen die ik vroeger nooit zou durven doen, maar dat komt omdat ik door de seizoenen heen gegroeid ben. En ik geloof ook dat wij als kerk mogen groeien naar volwassenheid. Ik ga 2 teksten lezen zometeen, die gaan daarover. Dus een kind, of eigenlijk een baby, die groeit. Dan kom je in de fase van, zeg maar, kleuter. Dan wordt het een kind, dan wordt het een puber en dan wordt het een adolescent. Dus in het normaal opgroeien zie je die fases. Daar ga ik het zo ook over hebben. Maar dat zie je ook in de natuur. In de natuur heb je 4 seizoenen. Een boer die in de winter gaat zaaien is misschien niet helemaal verstandig, heb ik geleerd. Dat doe je meestal in de lente, vroege zomer. En als het koren op het veld staat en het rijp is, dan ga je het oogsten, dat laat je niet staan. Dat is toch logisch? Maar geestelijk doen we dat vaak helemaal niet. Dus we zaaien wel, maar we zijn niet klaar voor de oogst. Of we wachten. Het zal allemaal wel komen, plotseling uit de hemel, net als Pinksteren. Ja, maar Pinksteren was niet zomaar, dat was heel goed voorbereid door Jezus. Daar had hij een plan voor. Ik wil wat vertellen over mijn vader. Ik heb het al een keer eerder in een preek, of misschien al twee keer, heb ik daar iets over verteld. Om aan te geven waar mijn seizoenen zijn en hoe je het kan herkennen. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dus ik had eigenlijk een hele lieve vader. Hij is overleden inmiddels. En wij kwamen uit een super traditionele kerk. En de dingen die ik me kan herinneren is dat wij hadden allerlei regeltjes. Regels waren belangrijk voor ons. En gedeeltelijk, eigenlijk allemaal, al die regels hadden met religie te maken. Zo was het bij ons in de kerk, zo was het bij ons thuis. Een van de meest, zeg maar, gehate regeltjes was, als wij op vakantie gingen, dan hadden we een heel mooi huisje aan het meer. 5 meter van het meer af. Daar gingen we jarenlang heen. Fantastische vakantieplek. En een fantastisch heerlijk koel meer. Zeker als het 33 graden was overdag. En dan kon je daar lekker in zwemmen. Alleen op zondag was dat verboden. Wij mochten niet met onze grote tenen in het water komen. Ik overdrijf. Maar zo voelde dat voor mij als kind. Dan heb je zo'n mooi meer en dan mag je niet zwemmen. Ik snapte dat niet. En ik heb ook wel verteld, ik had 2 fietsen, een echte racefiets waar je hard op kon fietsen. En een gewone fiets waar je eigenlijk ook hard mee kon fietsen, alleen iets anders. Maar op zondag mocht ik niet met de racefiets, maar wel met de gewone fiets. Snappen jullie dat? Nee, ik ook niet. Dat moest ik gewoon doen. En het allerergste was, kennen jullie Kees Verkerk nog, een arts Genk? Die werden toen wereldkampioen op zondag, maar wij mochten op zondag geen tv kijken. Dus ik heb het nooit gezien. Want we hadden nog geen video. He, dus dat soort dingen was voor mij allemaal religie. Dus toen ik 10 was, ongeveer, heb ik een soort besloten disconnectie. Ik bouw een muur. Ik wist dat niet, ik weet het nu, maar toen wist ik dat niet. Ik bouw daar gewoon een muur. Er komt een soort muur tussen mij en mijn vader. Want daar ging het even om in de preek. Natuurlijk heeft het effect op mijn hele gezin. Mijn broer reageerde rebels. Die wilde er helemaal niks meer van. En ik was meer van, nou ja, ik doe net alsof. Maar diep in mijn hart ontstond daar een scheidingsmuur. Daar wil ik het over hebben. Hoe kun je het anders doen? Dat is de preek. Want velen van jullie, en er zit behoorlijk wat jeugd ook hier. Hè, je hebt allemaal in je dagelijkse leven heb je, zeg maar, ervaringen, positief, negatief, superleuk, superdepressief, maakt niet uit, maar je hebt allemaal ervaringen in je gezin. Nou had ik een vader en een moeder. Mijn vrouw Ina, die had geen vader meer op die leeftijd. Die was wees, half wees toen ze 12 was. Dus iedereen heeft een andere ervaring, maar je reactie gebeurt in je hart. En bij mij kwam er dus een soort reactie van een soort muur, maar dat ging verder ook bij mijn geestelijke vaders. Dus zonder dat ik dat wist, reageerde ik eigenlijk zoals ik op mijn vader reageerde. Heel veel dingen in het leven gebeuren uit reactie van dingen die in je kindertijd, zeg maar, ontwikkeld zijn. Je geloof dat je opgebouwd hebt, je verwachtingen. Heel veel jongeren kunnen eigenlijk al best wel depressief zijn. Je hoort het heel veel. Hè? De dokters schrijven maar pillen voor. Maar ze lossen problemen eigenlijk helemaal niet op. Dus hoe kan het anders? Dat is de vraag. Nou, ik weet nog dat ik jaren geleden naar een conferentie in Toronto ging. Dat is die beruchte Toronto Blessings. En ik weet nog dat ik daar, ik was in een soort situatie van overspannenheid toen ik daarheen ging. Ik was er net een beetje aan het uitkomen. En ik weet nog dat ik naar een seminar ging. Die hele conferentie was voor mij ver weg van mijn gevoel. Ik voelde eigenlijk helemaal niks. Ik stond in allerlei gebedsrijen, want je moest dan keurig netjes in de rij staan. Werd voor je gebeden, iedereen werd aangeraakt, behalve ik. Zo heb ik dat ervaren. Ik voelde helemaal niks. Ik was van binnen kapot. En dat duurde 5 dagen en ja, eigenlijk had ik het allemaal wel gehad. Maar ik weet nog dat ik naar een seminar toe ging en dat sprak me eigenlijk best wel aan. Dus ik zat daar en ik verwachtte er veel van. Maar er gebeurde weer helemaal niks en ik was super teleurgesteld. En ik dacht van, nou, ik ga maar niet in die gebedsrij staan, want er zal wel weer niks gebeuren. Ken je dat? Dus je hebt al zoveel ervaringen dat het toch niet gebeurt, dus dan doen we het nu maar weer niet. Dus ik liep eigenlijk heel boos die zaal uit. Ik loop de zaal en God spreekt direct met mij. Waar ga je heen? Ik wil dat je teruggaat. Dus ik terug in die rij. Maar ja, als je weggaat, dan ben je wel weer de laatste. Dus ik moest heel lang wachten. Nou, die prediker die had een gebed voor mij. Ik snapte er helemaal niks. Hij zat er voor mijn gevoel totaal naast. Dus weer een teleurstelling. Dat ken je wel, hè? Dat je zo teleurgesteld bent. Ik denk, ga naar huis, ik ga naar mijn vrouw en ik heb het wel gehad. Zo zat ik in elkaar. Ik loop de deur uit en de geest van God kwam op mij. Ik weet niet hoe die dat gedaan heeft, maar het was een blikseminslag. Heeft iemand dat wel eens gehad, dat je het gevoel hebt van, hey, het ging helemaal fout en in één keer bang. Wie heeft dat eens ervaren? Even kijken, er zijn er een paar. Nou, ik gun het je niet, maar ik hoop wel dat je het krijgt. Het was echt, mijn wereld stond op zijn kop, want in één keer liet God mij zien waarom ik dat gebed niet kon horen, is omdat er een blokkade in mijn hart was. Ik dacht altijd dat mijn vader het niet goed had gedaan, maar ik zag eigenlijk dat ik het zelf had opgericht. Dus, hoe kan het anders? Daar ga ik nu over hebben. Ik ga even naar Galaten 4, ik kom hierop terug. Ik ga even naar Galaten 4, vers 1 tot en met 7. En ik neem even de tijd om het echt te lezen. Soms doen we het een beetje snel als predikers, maar ik wil even dat het goed tot je doordringt. Ik geef jullie een voorbeeld, vers 1. Als jonge kinderen een erfenis gekregen hebben, zijn ze eigenaars van een groot bezit. Onthoud dat even, dus we zijn jonge kinderen. En omdat, laten we zeggen, we hebben een rijke vader. En omdat we een rijke ouders hebben, zijn wij al in het bezit van die erfenis. Omdat we kinderen zijn. Snappen we dat? Dus we hebben het nog niet, maar het gaat eraan komen. Onthoud dit. Toch, staat er, lijken ze op slaven. Want ze hebben begeleiders die alles voor ze beslissen. Pas als ze oud genoeg zijn, mogen ze zelf beslissen. Hun vader heeft dan bepaald wanneer dat zo zal zijn. Vers 3. Voor ons geldt het net zo. Vroeger werd ons leven beheerst door wetten en regels die bij deze wereld horen. We leken wel slaven, net zoals jonge kinderen. Maar op die tijd, die God bepaald had, stuurde hij zijn zoon Jezus Christus. Jezus was als een mens, net als wij. Ook hij moest leven volgens de wet, maar... Dan komt hij. Hij kwam om ons te bevrijden. Dankzij hem hoeven we niet meer te leven volgens de wet. Dankzij hem wil God ons als eigen kinderen aannemen. Nou, daar wil ik er even bij stilstaan. Daar kom ik zo bij terug. Dit was voor mij die blikseminslag. Ik had tot dat moment God als een soort, ja, ik noem het toch maar rechter. Hè, dus die zat zo'n beetje te beoordelen. Dit is goed, dit is niet goed. Dit is goed, dit is niet goed. Zo was het in mijn leven. Dus ik ging heel veel dingen doen om er goed te zijn. Terwijl ik eigenlijk in geloof was ik al zijn zoon. En had ik al een erfenis. Alleen, ik leefde dus niet anders als voor mijn bekering. En er zitten hier verschillende die dus niet anders leven nadat ze een zoon of dochter van God zijn als daarvoor. Dat kan dus blijkbaar. Daar kom ik heel veel tegen. Wij proberen nog steeds die regeltjes te houden zodat we goed zijn. Maar in Jezus ben je dus al goed en heb je dus al een erfenis. Vers 6. Wij zijn dus kinderen van God. Daarom heeft God ons de geest gegeven die bij Christus hoort. En daarom noemen wij God nu Abba Vader. De wetten en regels van deze wereld beheersen ons leven dus niet meer. We worden gered omdat we Gods kinderen zijn. Dat heeft hij beloofd. Nou, hier komt een tricky one. Zijn er dan geen regels meer? De Romeinen, daar zien we daar Paulus over praten. Zijn er dan helemaal geen wetten meer? Hoeven we ons nergens meer aan te houden? Nou, er staat hier wel een duidelijk antwoord. Er staat namelijk dat wij in Christus zijn. En dat wij dus net zo worden als Christus. En dat de geest van God, de Heilige Geest, in ons is gegeven, zodat wij met de Heilige Geest gaan leven. Dus het wordt een relatie. Dus ik zeg altijd, in het Oude Testament volg je de wetten van Mozes. In het Nieuwe Testament volg je een persoon. Het is allebei volgen. Je wordt dus niet ontslagen van, ik leef er maar op los. Dat mag nu. Dat staat er helemaal niet. Er staat dat wij eigenlijk de erfenis die God ons al heeft gegeven, maar dat we daar dus in mogen gaan wandelen, omdat wij in Christus zijn en geleid worden door de Heilige Geest. Dus een hele hoop christenen die niet door de Geest geleid worden, die gaan helemaal de mist in waarschijnlijk. Dus het is heel belangrijk om anders te leven. Het kan dus anders. Dat betekent dat je kiest om samen met de Heilige Geest door het leven te gaan. Dus overal, elke dag, waar je ook bent, wil de Heilige Geest met jou dus aan het werk. Je doet het samen. Nog een tekst. Efeze 4. 11 tot 14. Christus heeft ons geschenken gegeven. Hij gaf ons apostelen, profeten, boodschappers van het goede nieuws, leraren en leiders die de christenen steunen in hun geloof. Het is dus een heel team wat God geeft aan de gemeente, aan de christenen om sterk te worden. 12. Het is hun taak om de gelovigen te helpen om goede christenen te worden. Het is hun taak om goede dienaren van de kerk te zijn. Het is hun taak om de kerk van Christus sterk te maken. Daar gaan we even over nadenken. Wat is dat, sterk te maken? Vers 13. Net zolang totdat wij allemaal hetzelfde geloof hebben, dezelfde kennis van de Zoon van God. Zie, daar gaat het dus weer om wie is Jezus in ons. Totdat wij samen als christen volwassen zijn. Totdat de kerk volmaakt is, net als Christus. Wauw, dat zijn nogal wat dingen. Vers 16. De dienaren van de kerk hebben de kracht van Christus in zich om ze te helpen om die kracht door te geven. Iedereen in de kerk krijgt zo een deel van die kracht, want de kerk kan alleen groeien, daar komt hij, wanneer zijn wij volwassen, als iedereen in liefde samenwerkt. Als iedereen in liefde samenwerkt. Ik heb dus geleerd dat liefde de taal van de nieuwe kerk is. En dan bedoel ik niet zomaar liefde, maar onvoorwaardelijke liefde. Gods liefde, hij houdt van ons. Er staat niet bij wat we allemaal gedaan hebben, dat het allemaal in orde moet komen. Nee, hij kwam, Johannes 3 vers 16, in onze staat zoals we toen waren. Toen hield hij al van ons. Je kunt het dus eigenlijk niet verdienen. Nou, die groeifases, daar wil ik mee afsluiten en dan stop ik. Die groeifase heb ik dus geleerd dat ik vroeger, toen ik die muur nog had tussen mij en mijn vader, had ik dat eigenlijk ook naar mijn geestelijke leiders. Dus ik had een soort voorwaardelijk, oké, ik vertrouw ze eigenlijk niet helemaal, dat kon ik met mijn vader ook niet. En dan heb je ze weer met die regels, dat kwam allemaal in mijn hoofd. Totdat God mij liet zien dat ik nu in een andere fase was gekomen van mijn leven, noem het maar even, naar volwassenheid aan het groeien was. Zag ik in één keer van, hey, het gaat er in de kerk om dat wij leren elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. Dat wij met elkaar één zijn in liefde. Dus niet op onze strepen te gaan staan, maar dat wij elkaar accepteren zoals we zijn. En dat betekent dus ook voor ons kerk zijn, dat wij dus elkaar nodig hebben, iedereen heeft elkaar nodig, dat je dus als een familie gaat optreden. En dat het dus niet een kerkdienst is die we hier op zondag hebben, maar dat dat eigenlijk straks in het gebouw verder gaat. En dat je dus inderdaad door de geest geleid wordt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, op je werk, in je straat. Dat leidt naar die volwassenheid als mensen naar ons toe komen, naar ons kijken, in onze kleine groep komen, dat ze eigenlijk overal hetzelfde voelen. Hé, Jezus is hier. Zijn aanwezigheid is hier. Zijn presence is zo krachtig dat ik daar graag wil zijn, dat als ik dat hoor, hé, daar op die hoek van die straat, er zijn een aantal mensen bij, die komen bij elkaar, die hebben iets bijzonders. Ze bidden voor zieken. Of misschien is het meer een groep die heel barmhartig is. Ze delen wat uit. Ze helpen ons. En soms duurt het heel lang voordat mensen echt het woord willen ontvangen, maar dat kan omdat wij liefde hebben die maar doorgaat. Dat is volwassenheid. De fases waar we in zitten, Jezus krijgt toen hij in Lucas 4 of Lucas 3, toen werd hij gedoopt in de Heilige Geest. En wat zegt God de Vader? Dit is mijn zoon. Nou, het woord wat daar gebruikt was, huos, dat heeft een speciale betekenis. Daarin zegt God eigenlijk, wat we net lazen in Galaten 4, daar zegt eigenlijk, nou is dat die tijd dat je nog kinderen bent voorbij, je bent nu volwassen. En eigenlijk een kerk die groeit en die sterker wordt, produceert dit soort christenen die weten, ik ben door God geliefd, ik heb Gods autoriteit en die mag ik in mijn wereld waar ik woon uitoefenen. Het vereist iets van ons, dat wij onszelf niet meer als zuigelingen of als peuters of kleuters zien, maar dat we gaan zien van, hey, het is niet alleen die leiders hier in de kerk die het doen, nee, wij worden toegerust om in liefde eerst binnen met elkaar op te trekken, zodat we uiteindelijk die liefde met elkaar beoefenen en door die liefde gaat het uiteindelijk naar de wereld om ons heen toe. Oh, ik wil nog veel meer vertellen, maar ik ga stoppen. Dit is theorie, totdat je het gaat doen. En ik denk dat onze westerse kerk heel veel theorie heeft en weinig doet. De kerken waar ik mee bezig ben, ver weg, dat zijn kerken die hebben misschien minder kennis, want ze hebben vaak geen Bijbel. Dus het is bij overlevering, maar ze doen het bijna altijd gelijk. Ik was gisteren bij de vrienden van Sina in Delft en we hadden daar gewoon 3,5 uur hadden we bespreking. En ze waren nog niet uitgeput. Ik was uitgeput. Ik denk, oh, ik wil nou toch wel naar huis. Maar ze wilden nog meer. Ze zijn hongerig. En ze doen gelijk waar we het over hebben. Ze zijn bezig. Ze zijn direct, willen ze het gaan doen. Dus Sina moet gewoon een datum prikken. En niet wachten tot hij iemand heeft die wil komen. Sina, waar ben je? Ga je doen? Datum prikken. En dan komen ze vanzelf. Dat is wat ik zaai. Dat doe ik altijd. Ik heb heel vaak, Ina weet dat, ik hou van veel mensen in mijn huis, veel mensen om me heen. Maar als ik hoor dat God zegt dat ik het moet doen, ik prik een datum, ik ga het doen, ook als er niemand komt, ben ik er. Want ik verwacht dat er iemand komt. Zo kan het anders. Amen.